Welkom bij deze verdiepende sessie. Vandaag pakken we een onderwerp beet dat voor veel internationaal opererende bedrijven, dagelijkse kosten is, maar vaak complex voelt. Hoe bepaal je een eerlijke prijs voor financiële transacties binnen je eigen groep?
Ja.
Denk aan een lening tussen het hoofdkantoor en een buitenlandse dochter, of misschien een garantie die het moederbedrijf afgeeft.
Precies, we hebben het hier over een kernaspect van transfer pricing voor financiële diensten eigenlijk. Het correct vaststellen van die prijzen, de rente op een interne loning, de vergoeding voor zo'n garantie, dat is absoluut cruciaal.
Okay.
Niet alleen voor de bedrijfsvoering zelf, maar vooral om te voldoen aan de fiscale wetgeving wereldwijd. Want doe je dit niet goed, dan liggen er risico's op de loer, zeker weten.
We duiken vandaag in de basisprincipes hiervan. We hebben wat bronmateriaal dat de grondbeginselen uitlegt, specifiek voor leningen en garanties. De missie voor jou als luisteraar? We filteren de belangrijkste inzichten en methoden eruit, zodat je een helder beeld krijgt van hoe dit werkt en waar je op moet letten. Laten we dit eens goed uitpluizen. Om te beginnen laten we even scherpstellen waar we het precies over hebben. Wat zijn die interne financiële transacties nu eigenlijk?
Goed punt. Binnen zo'n multinationale groep zie je vooral twee veel voorkomende financiële stromen tussen gelieerde bedrijven. Allereerst de interne leningen. Moet je je voorstellen, een moedermaatschappij leent een bedrag aan een dochteronderneming in, zeg, een ander land.
Ja.
Die dochter gebruikt dat geld en betaalt daarvoor rente aan de moeder. Dat geld kan direct van de moeder komen of de moeder heeft het misschien zelf extern geleend bij een bank. Maakt niet uit. De kernvraag is dan, welke rente moet die dochter betalen? En die moet dus zakelijk zijn at arm's length. Daarnaast heb je de interne garanties. Soms wil een dochteronderneming lenen bij een externe bank, maar die bank vindt het risico misschien te hoog of biedt alleen tegen ongunstige voorwaarden een loning aan. Dan kan de moedermaatschappij garant staan. Dat betekent eigenlijk, als de dochter de lening niet kan terugbetalen, dan doet de moeder dat. Voor die zekerheid, dat vangnet zeg maar, betaalt de dochter dan een vergoeding, een garantiefee, aan de moeder.
Helder. Het gaat dus om geld lenen of risico's afdekken binnen de groep zelf. Maar waarom hamert de Belastingdienst er zo op dat die prijs, die rente of die garantiefee correct moet zijn? Wat maakt dat nou uit?
Ja, dat raakt de kern van internationale belastingheffing. Het at arm's length beginsel. Dat is echt het sleutelwoord hier.
Oké.
Dit principe zegt dat transacties tussen bedrijven binnen dezelfde groep geprijsd worden zijn alsof het onafhankelijke partijen zijn. Dus alsof ze onder normale marktvoorwaarden handelen. Als de rente die de dochter betaalt te laag is, dan verschuift er winst naar de dochter. Als de garantiefee te hoog is, dan verschuift er winst naar de moeder. Door prijzen te manipuleren zouden bedrijven dus winsten kunnen parkeren in landen met lagere belastingtarieven. En belastingautoriteiten willen dit natuurlijk voorkomen. Ze willen dat winst belast wordt daar waar de economische waarde wordt gecreëerd. Dus een zakelijke prijs is daarvoor essentieel.
Oké. Dus het moet zijn alsof je zaken doet met een externe partij. Geen vriendendiensten of kunstmatige constructies. Hoe bepalen bedrijven die zakelijke prijzen dan in de praktijk? Er zijn vast methoden voor, neem ik aan.
Jazeker, is niet één gouden standaard, hè? Maar wel een aantal gangbare benaderingen die je ook in de bronnen terugvindt. De keuze hangt vaak af van de specifieke situatie en ook de beschikbare data. Het doel blijft altijd hetzelfde, nabootsen wat onafhankelijke partijen zouden afspreken. Voor leningen zie je vaak het volgende gebeuren. Soms wordt er gekeken naar wat het de uitlenende partij, bijvoorbeeld de moeder, kost om zelf geld aan te trekken. Dat noem je dan de cost of funds.
Oké, logisch.
Een andere indicatie kunnen offertes zijn van externe banken. Wat zou een bank rekenen voor een vergelijkbare lening aan die specifieke dochter? Maar wat je steeds meer ziet, en dat wordt ook sterk benadrukt in richtlijnen, is dat de rente wordt gebaseerd op de kredietwaardigheid, de credit rating, van de partij die het geld leent. Dus de dochter in dit geval.
Ah, de lener zelf.
Precies. Net zoals een bank dat ook zou doen. Hoe groter het risico dat de lener niet terugbetaald is, hoe lager de rating, hoe hoger de rente. En om die rente te bepalen, doe je dan vaak een benchmark-analyse.
Een benchmark?
Ja, je zoekt in databases naar rentes op leningen of obligaties van onafhankelijke bedrijven met een vergelijkbare rating en vergelijkbare voorwaarden. Voor garanties ligt het historisch gezien een beetje anders. Vroeger, en dat komt ook in de bronnen wel naar voren, werd er soms helemaal geen garantiefee gerekend. Bijvoorbeeld in Japan, voor recente wetswijzigingen daar.
Echt waar? Geen fee?
Ja, de gedachte was soms dat dit soort ondersteuning normaal is binnen een groep. Maar ja, fiscaal gezien is dat meestal niet houdbaar.
Nee, dat lijkt me niet.
Want welke onafhankelijke partij geeft nu gratis een garantie af met potentieel grote financiële risico's? Dat gebeurt niet. Dus, een methode nu is om de fee te baseren op de kosten of het risico voor de garantiegesteller. Wat is de kans dat de garantie wordt ingeroepen en wat kost het de moeder dan? En net als bij leningen is een benchmark-analyse gebaseerd op kredietwaardigheid ook hier een veelgebruikte methode om zo'n zakelijke garantiefee te onderbouwen. Je kijkt dan naar het voordeel dat de garantie oplevert of naar wat de markt rekent voor vergelijkbare risico's.
Dat is toch wel opvallend, dat er soms dus niets werd gerekend voor die garanties. Dat voelt inderdaad totaal niet uit armslengte. Dat is alsof je buurman gratis garant staat voor jouw hypotheek. Dat gebeurt gewoon niet.
Precies. En de bronnen wijzen er terecht op dat juist het gebrek aan duidelijke regels in het verleden soms leidde tot dit soort praktijken die, naar huidige internationale maatstaven, vaak niet door de beugel kunnen. Dit benadrukt maar weer hoe ontzettend belangrijk goede documentatie en een solide onderbouwing zijn. Je moet echt kunnen laten zien waarom de gekozen prijs zakelijk is. Zeker nu toezichthouders hier steeds scherper op letten.
Je noemde kredietwaardigheid, die credit rating, nu al een paar keer als een cruciaal element. De bronnen gaan daar ook dieper op in. Waarom is die rating nou zo fundamenteel bij het bepalen van de prijs van deze interne financiële transacties?
Nou, omdat die rating de meest directe, gestandardiseerde maatstaf is voor het kredietrisico. Dus de kans dat de lener of de partij waarvoor garant wordt gestaan zijn verplichtingen niet nakomt.
Oké.
Een onafhankelijke bank baseert haar rente direct op dit risico. Een bedrijf met een toprating, zegt AAA, betaalt een veel lagere rente dan een bedrijf met een zwakke financiële positie en dus een lagere rating, bijvoorbeeld B of CCC. Om dat at-arms-length-principe te respecteren, moet je diezelfde risicogebaseerde logica toepassen op interne transacties. Die rating kwantificeert dat risico en vormt zo echt de basis voor de prijs.
Oké, dat is logisch. Maar hoe bepaal je die rating dan voor een specifieke dochteronderneming binnen een grote groep? Want niet elke dochter heeft zomaar een officiële rating van bureaus zoals S&P of Moody's, toch?
De bronnen suggereren verschillende manieren. Klopt, de aanpak hangt een beetje af van de situatie. Optie 1. Als de moedermaatschappij of de groep als geheel wel een officiële externe rating heeft van bekende bureaus, de bronnen noemen Standard & Poor's, Moody's, maar ook Japanse bureaus als R&I en JCR, dan kan die rating een goed startpunt zijn.
Ja.
Dat geeft een directe link met hoe de markt de kredietwaardigheid van de hele groep inschat. Optie 2. Maar vaak heeft de groep geen externe rating of, belangrijker nog, je hebt de specifieke rating van de dochter nodig. Want die kan best verschillen van de rating van de groep.
Ah, juist.
In die gevallen worden vaak kwantitatieve financiële modellen en tools gebruikt. Een voorbeeld dat in de bronnen wordt genoemd is S&P Capital IQ Risk Calc. Zulke tools analyseren dan de financiële cijfers van de dochter, de balans, de winst- en verliesrekening, en vergelijken die met een enorme database van andere bedrijven om zo een geschatte, impliciete rating te berekenen.
Hier wordt het echt intrigerend. Een voorbeeld in de bronnen laat zien. Stel, de groep heeft als geheel een solide BBB-plus rating. Oké. Maar als je zo'n tool loslaat op de cijfers van een specifieke dochter, komt daar misschien maar BBB of zelfs BBB-min uit. Dus binnen één groep kunnen verschillende onderdelen echt verschillende ratings hebben voor deze transfer pricing doeleinden?
Exact, ja. Ja, en dat is een heel belangrijk punt. De positie en het strategische belang van die dochteronderneming binnen de totale groep, die wegen zwaar mee. De bronnen verwijzen naar de methodologie die ratingbureaus zoals S&P zelf ook gebruiken voor groepstructuren. Daarbij worden dochters geclassificeerd. Is het een core onderdeel, dus kern, of highly strategic, strategically important enzovoort tot aan non-strategic?
Aha.
Een koordochter, die echt essentieel is voor de groep, krijgt vaak dezelfde rating als de groep als geheel. Dat heet dan het Group Credit Profile of GCP. Maar een dochter die strategically important is, wel belangrijk, maar minder centraal, die kan bijvoorbeeld één of meerdere notches, dat zijn stapjes op de ratingschaal, lager worden ingeschaald dan dat GCP.
Oké.
Criteria die dan meespelen zijn bijvoorbeeld hoe sterk de dochter geïntegreerd is, hoe belangrijk ze is voor de strategie, hoeveel de groep geïnvesteerd heeft, het reputatierisico voor de groep als de dochter faalt en of de groep historisch gezien altijd steun heeft verleend.
Dat is echt een eye-opener. Dus hoe het management de rol van een dochter intern definieert, heeft direct invloed op haar kredietwaardigheid voor transfer pricing. En dat bepaalt dan weer mede de prijs die ze betaalt of ontvangt voor interne financiering. Dus de interne strategie heeft keiharde externe fiscale consequenties. Fascinerend. Oké, stel we hebben nu zo'n rating bepaald voor de lenende dochter of de dochter die een garantie krijgt, zeg maar BBB. Hoe vertaal je die abstracte lettercombinatie dan naar een concreet rentepercentage of een garantiefee in euro's of dollars? Welke stappen volgen dan?
Ja, goede vraag. Voor leningen is het proces redelijk gestandardiseerd. De rente bestaat, zoals de bronnen ook laten zien, meestal uit twee delen. 1. De risicovrije rente, risk-free rate. Dat is de basisrente, zeg maar het rendement op een investering zonder kredietrisico. Denk aan rente op staatsobligaties van zeer kredietwaardige landen of veelgebruikte interbankaire referentierentes zoals SOFAR voor dollars of TONAR voor Japanse yen.
Oké, de basis.
Ja, dat zijn betrouwbare dagrentes die als basis dienen omdat ze het risico op de geldmarkt weerspiegelen. Bij een variabele rente beweegt deze basis mee met de markt. Bij een vaste rente leg je hem vast bij aanvang. 2. De risicopremie, spread, risk premium. Dit is de opslag bovenop die risicovrije rente. De hoogte van deze spread hangt direct af van de kredietwaardigheid, die rating, van AAA tot D, en meestal ook van de looptijd van de lening.
Looptijd ook, ja?
Ja. Hoe lager de rating, dus hoger risico, en hoe langer de looptijd, hoe hoger de spread die een onafhankelijke partij zou eisen als vergoeding voor dat risico. Voor garanties zijn er, volgens de bronnen, twee hoofdmethoden om de fee te bepalen. 1. De yield approach, opbrengstbenadering. Deze kijkt naar het voordeel voor de dochter. Hoeveel rente bespaart de dochter doordat ze kan lenen tegen een gunstiger tarief, dankzij die garantie van de moeder?
Ah, het voordeel kwantificeren.
Precies. Je vergelijkt de rente, of specifieker, de spread die de dochter zou betalen zonder garantie, dus op basis van haar lagere standalone rating, met de rente met garantie, op basis van de hogere rating van de garantstellergroep. Het verschil daartussen, de spread difference, is het maximale voordeel. De fee is dan een deel van dit voordeel. Een voorbeeld in de bronnen komt zo uit op een fee van 1%. 2. De cost approach, kostenbenadering. Deze benadert het vanuit de garantsteller. Wat kost het de moeder om deze garantie te verstrekken? Dit omvat de verwachte verliezen, kans op default, keer verlies bij default, plus een vergoeding voor het kapitaal dat de moeder moet aanhouden om dit risico te dekken. Dit is vaak wel een complexere berekening.
De bronnen geven inderdaad een concreet rekenvoorbeeld voor zowel de rente als de garantiefee, met als uitkomst 5,9% rente en 1% fee. Hoe komen ze precies aan die specifieke cijfers? Dat is toch de hamvraag voor de praktijk.
Ja, en daarvoor gebruiken ze dus financiële databases. Refinitiv en Bloomberg worden bijvoorbeeld genoemd. In die databases zoek je systematisch naar marktgegevens van vergelijkbare transacties tussen onafhankelijke partijen. Dat is die benchmark-analyse waar we het eerder over hadden.
Oké, de benchmark weer.
Ja. Voor de leningrente zoek je bijvoorbeeld naar obligaties of leningen van onafhankelijke bedrijven met dezelfde rating als de dochter, in het voorbeeld BBB+, in dezelfde valuta, USD, met dezelfde looptijd 5 jaar... en hetzelfde rentetype, vast. De database geeft dan een reeks rentes van vergelijkbare deals. Hieruit leid je een marktconform rentebereik af, Bijvoorbeeld een ondergrens, bovengrens en een mediaan. In het voorbeeld was dat 4,50% tot 9,70% met een mediaan van 6,50%.
Een flink bereik soms.
Ja, dat kan. De gekozen rente voor de interne lening, 5,9% in het voorbeeld, moet dan binnen dat bereik vallen. En die keuze moet je goed kunnen uitleggen. Waarom juist die 5,9%? Voor de garantiefee via de yield approach bereken je het verschil tussen de rente of de spread passend bij de dochter zonder garantie en de rente spread passend bij de moeder of de groep dus. Het voorbeeld suggereert een berekening waarbij je kijkt naar het verschil tussen de onderkant van het rentebereik voor de moeder, zeg 4,50%, en de bovenkant van het rentebereik voor de dochter zonder garantie, stel die zou 6,50% zijn.
Okay.
Het maximale voordeel is dan 2%, 6,50 min 4,50. De uiteindelijke fee moet lager zijn dan dit maximale voordeel. Die gekozen 1% in het voorbeeld is dus een deel van de gecreëerde waarde en ligt ruim onder het maximum. En een heel belangrijk detail dat de bronnen ook benadrukken, deze garantiefee is puur een vergoeding voor de expliciete formele garantie die de moeder afgeeft. Het is dus geen vergoeding voor de zogenaamde impliciete steun.
Impliciete steun?
Ja. Het voordeel dat een dochter sowieso al heeft, doordat ze deel uitmaakt van een sterke groep. Want dat voordeel zit vaak al verwerkt in de creditrating van de dochter zelf. Die is daardoor al hoger dan wanneer ze volledig stand-alone zou zijn. Je betaalt dus alleen voor die extra contractuele zekerheid.
Zo voorstellen dat de praktijk weer barstiger is. Zijn er valkuilen of specifieke punten waar je echt scherp op moet zijn? De bronnen noemen er een aantal.
Absoluut, ja. De duivel zit vaak in de details. De bronnen stippen een paar kritieke punten aan waar het mis kan gaan. Bankoffertes. Een indicatieve offerte van een bank vragen kan nuttig zijn als startpunt. Maar let op. Als de lening uiteindelijk niet via die bank loopt, is zo'n niet-bindende offerte op zichzelf vaak onvoldoende bewijs voor de fiscus.
Ja.
Die ze zien. Financieringskosten moeder. Vroeger, en de bronnen verwijzen naar Japanse regels van voor juni 2022... was het soms gebruikelijk om de interne rente simpelweg te baseren op wat het de moeder kostte om zelf geld te lenen. Maar ja, de OESO-richtlijnen en veel lokale wetgeving leggen nu de nadruk veel sterker op de kredietwaardigheid van de lenende partij. De dochter dus.
Dus niet de kosten van de moeder, maar het risico van de dochter.
Precies. De vraag is niet, wat kost het de moeder? Maar, welk risico loopt de uitlener en wat zou een onafhankelijke partij daarvoor rekenen aan deze specifieke lener? Dat is het uitgangspunt. Vervroegde aflossingsopties. Als de dochter de optie heeft om de lening eerder af te lossen zonder boete, is dat waardevol voor haar. Die flexibiliteit heeft een prijs. Als je daar geen rekening mee houdt in de rente, die misschien iets hoger zou moeten zijn, kan de fiscus stellen dat de prijs niet at armslengte is.
Okay. Dat is een subtiel punt.
Zeker. En dan actualiteit van data. De markt verandert continu. De benchmarkdata die je gebruikt, marktrentes, creditspreads, misschien zelfs ratings, moeten actueel zijn rond het moment dat je de lening afsluit of de rente vastzet. Data van maanden of jaren teruggebruiken is riskant en wordt vaak niet geaccepteerd. En tot slot, rollovers van kortlopende leningen. Pas op met kortlopende leningen die steeds automatisch worden verlengd zonder dat er echt wordt afgelost. Als dit structureel gebeurt, kan een belastinginspecteur zeggen: ho eens even, dit is feitelijk een langlopende financiering.
Aha.
En daar hoort een heel andere, vaak hogere rente bij dan bij een kortlopende lening. En dat kan tot vervelende correcties leiden.
Oké, dat zijn belangrijke praktische nuances. Geen sinecure dus, dit allemaal. Wat betekent dit nu concreet voor jou als luisteraar die hiermee in de praktijk te maken heeft? Het lijkt erop dat het correct prijzen van deze interne transacties veel meer is dan een administratieve handeling.
Dat is absoluut de kern. Het is geen vinkje zetten, nee. Het raakt direct aan het fundament van internationale belastingregels. Dat at arm's length principe. Een zorgvuldige, goed onderbouwde aanpak is echt essentieel om forse fiscale risico's, denk aan naheffingen, rente, boetes, bij een controle te minimaliseren.
Het vereist dus een gedegen analyse. Kijken naar de kredietwaardigheid, de actuele markt, de specifieke voorwaarden van de deal en dat alles consequent en logisch documenteren. Dat is key.
Precies. En wat dit vakgebied, vind ik persoonlijk, zo boeiend maakt, is die directe link met de bedrijfsstrategie en structuur die we eerder aanstipten.
Ja.
Hoe een groep intern besluit een dochteronderneming te klassificeren, is ze core of strategically important? Dat heeft via die credit rating direct invloed op de prijs van interne financiering. Maak je daar als groep een verkeerde inschatting, ja, dan kan dat leiden tot een prijs die de fiscus als niet marktconform beschouwt. Interne organisatie en externe financiële verantwoording zijn dus echt onlosmakelijk verbonden.
Een laatste gedachte dan, om nog even op door te kouwen, voortbouwend op wat we besproken hebben. We hebben ons nu vooral gericht op de prijs, de rente of de fee als functie van rating en looptijd. Logisch. Maar denk ook eens na over de andere voorwaarden die een lening kan hebben. Wat zou bijvoorbeeld de invloed zijn op die zakelijke prijs als er strenge convenanten zijn afgesproken?
Ja.
Bijvoorbeeld limieten aan investeringen of dividenduitkeringen. Of als er zekerheden worden verpand, zoals voorraden of debiteuren. Of als een lening achtergesteld is bij andere schulden. Hoe waardeer je die elementen at arm's length, zelfs als de basisrating van de lener gelijk blijft?
Ja, dat is een goeie.
Dat opent weer een heel nieuw speelveld. Zeker stof tot nadenken voor een volgende keer.